Thank you. Thank you. Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. En dat het zo mag zijn op de biddag. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Psalm 25. En daarvan het zevende vers. Toen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze Heidelbergse catechismus zondag 10 over Gods voorzienigheid. En we mogen daarvan zingen in ons persoonlijk leven, als we dat mogen weten door genade. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotsteen wezen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanavond vindt opgetekend in het Oude Testament en wel in de profetie van Jeremia. En daarvan het 45e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. Doen wij dus eerst met de kerk der reformatie belijdenis van het geloof in Gods voorzienigheid. We zingen daarvan met elkaar uit Psalm 62, het eerste vers. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Jeremia 45, de versen 1 tot en met 5.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig en voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, zeggende: alzo zegt de Heere, de God Israëls, van u, o Baruch, gij zegt: wee nu mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zuchten en vind geen rust. Zo zult gij tot hem zeggen: zo zegt de Heere, zie, wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zult gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere, maar ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Tot zover de schriftlezing.
Liefde gemeente, zullen we samen het heilige aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. Koning der koningen, Heere der heerscharen, gij alwetende, alomtegenwoordige en almachtige Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vervult u ons toch met diepe eerbied wanneer wij tot u komen in het gebed, in het bijzonder ook op deze biddag. Heer, en dan kan het gevaar zo groot zijn dat we eraan gewend zijn om biddag te houden. Dat het voor ons gewoon is om te bidden. Heer, maar laten we toch mogen beseffen wat een groot voorrecht het is. Dat we biddag mogen houden. Ja, dat u vanwege uw lieve Zoon een weg geopend hebt dat we nog kunnen bidden. En dat u het zelfs in uw woord zegt dat we altijd moeten bidden en niet nalaten. Leer ons dan bidden. Want wij kunnen wel onze handen vouwen en onze ogen sluiten. Heer, maar dan kan het nog een gebed zijn dat wij doen uit een algemene overtuiging. Dat we dat met ons verstand doen, Heer. Maar dan moet u zeggen, zij naderen wel tot mij met hun lippen, maar hun hart houden ze verre van mij. En daarom bidden wij u, wil gij door uw lieve geest, die gij toch noemt de geest der gebeden, ons bidden leren. En wilt u zelf wat we zo bekend in de oren klinkt, maar wat toch steeds weer waar is, wilt u dan de woorden in onze mond geven en de zaken in ons hart, Heren? Want dat hebben we nodig, dat het een hartelijk gebed wordt. Dat het een gebed wordt, door uw lieve geest gewerkt, door uw geest voorgezegd, en dat we het na mogen zeggen. Zoals ook Paulus het beleidt als hij zegt, ik weet niet hoe te bidden. Maar de geest, uw lieve geest, bidt in mij, met onuitsprekelijke verzuchtingen, dat we zo door uw heilige geest bidden mogen. En wat is het dan een wonder dat u, Heer Jezus, die grote voorbidder bent. Want als dat gebed door uw lieve geest gewerkt wordt in ons hart en het gaat naar u, dan hebben we zo nodig die voorbeden. Want er is in ons geen recht dat u ons horen zou. Wij hebben het van onze kant allemaal verzondigd. Er is niemand die tegen u kan zeggen, Heere, ik heb er recht op dat u mij verhoort. En daarom is zo'n groot voorrecht dat u die grote voorbidder bent, die nou bidt voor uw kerk. En geef dat we daarom mogen weten dat u ons verhoren zult. Niet om iets uit ons. Het gebed is al niet uit ons. De verhoring is zeker niet uit ons. Maar u wilt, o drie-enige God, horen om die grote voorbidder. En geef dat we daarom straks ook in het geloof ons gebed mogen beëindigen. Wij bidden het u in Christus' naam. In de naam van uw lieve Zoon. Uit genade alleen. En dat we zo dan samen mogen zijn om te bidden om de komst van uw Heilige Geest. In de verkondiging van uw woord. En in het luisteren naar het woord. Want hij moet het zijn die ons door woord en geest overtuigt. Die ons leidt, die ons onderwijst. En dan bidden wij u, geef dat we net als Maria vanavond aan uw voeten mogen zitten. Om onderwijs te ontvangen. Als het gaat over het gebed. Als het gaat over de gebedsverhoring. Als het gaat over wie u bent voor uw kinderen. Dat we dan dit onderwijs uit uw gezegende mond mogen horen. Tot vertroosting, tot onderwijs, om er kracht uit te mogen ontvangen, om verder te gaan naar deze middag. En zo slaan wij het oog op u, om van uw hulp of gunst te vragen. En als we dan samen middag houden, hebben we vanmiddag gebeden voor ons persoonlijk, Heren, voor de gemeente, voor alle werkzaamheden binnen de gemeente. En nu vanavond bidden wij u voor alles buiten de gemeente. En dan beginnen we te bidden, Heren, voor het werk van de zending. Dat het toch ons verlangen mag zijn, juist op deze middag, dat u de zendelingen sterken wilt, moed en kracht geven, om als zij het rijk van de vorst der duisternis binnenbrengen, binnendringen, en zij die tegenstand ervaren, dat u ze moed en kracht geeft. Wij bidden u voor uw vervolgde kerk. Daar waar gij uw kerk geplant hebt, is een kerk die aangevochten, bestreden, vervolgd wordt. Dat we samen mogen bidden, of dat ze staande mogen blijven. En niet alleen in Noord-Korea, niet alleen in Jemen, niet alleen in China, maar uw kerk leidt wereldwijd, als zij uw naam belijden. Want u hebt het gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En dat kan op verschillende wijzen. En daarom dragen wij uw vervolgde kerk hartelijk aan u de Heer op. Heer, en als we zo samen bidden, dan bidden wij u ook voor onze overheid. Heer, het is uw bevel dat wij bidden zullen voor hen die in hoogheid gezeten zijn. Hier ter plaatse, in de provincie, in de Eerste en Tweede Kamer, onze regering, ons koningshuis, dat er veel gebed voor zijn, voor waarachtige bekering. Geef ook hen die willen spreken naar uw woord en naar uw getuigenis, elke keer weer moed en kracht en wijsheid. Heer, we bidden samen ook voor het werk van evangelisatie, ook vanuit deze gemeente. Wilt u daarin ook onderwijzen, steeds weer de goede woorden te vinden, de bewogenheid met hen die buiten zijn. U zegt het toch, grijpt hen die ten dode wankelen. Laat er ook een biddende gemeente zijn, om al die evangelisatiewerkzaamheden heen. En dat zo uw koninkrijk ook uitgebreid mag worden. Heer, zo bidden wij u ook voor het onderwijs. Wij bidden u voor de meesters en de juffrouwen, de docenten. Geeft u ze elke keer weer alles wat ze nodig hebben in de vertellingen aan de kinderen. Onze docenten, dat ze het voor mogen leven. Dat onze jongeren mogen zien hoe goed het is om u te dienen. Heer, wij dragen de school aan u op en mogen uw naam erkennen dat we nog scholen hebben waar uw heilig woord open gaat. Dat we nog scholen hebben ook in het voortgezet onderwijs. Heer, waar nog les gegeven wordt vanuit de onfeilbaarheid van uw heilig woord. Heer, en dan zijn er vele van onze jongeren die elke dag op weg gaan naar school. Wilt u ze bewaren in de bus en op de fiets? Dat we ook dat met elkaar steeds weer aan u mogen voorleggen. Heer, zo bidden wij u ook voor allen die een taak hebben in de gezondheidszorg. Het kan er veel op ze afkomen. Ook in tijd van personeelsschaarste. Geef dan ook dat ze het werk mogen doen met de liefde van het hart bij onze kwetsbare medemens. Heer, en zo bidden wij u ook voor het kerkelijke leven. Niet alleen hier ter plaatse. Geef, Heer, dat we in liefde met elkaar mogen optrekken. Dat het gezien wordt hoe lief ze elkaar hebben. Maar ook, Heer, dat we belijden dat het zo'n verdriet is. Dat uw kerk zo ingevallen is, zo ingezonken, zo verdeeld, zo wereldgelijkvormig. En daarom mogen we op een middag wel bidden om een krachtige opwekking voor de kerk in Nederland. Heer, en dat is toch uw werk. U wil er toch om gebeden zijn. Maar we weten ook, Heer, dat de oordelen komen. U spreekt daarover in uw heilig woord, in het boek Openbaring. We zullen er ook vanavond van horen. En dat het er toch op aankomt. Dat we onze ziel als een kostelijke buit te midden van de oordelen uitdragen mogen. Zoals u het beloofd hebt aan Baruch. Heer, en daarom bidden wij u. Geef dat we allemaal u mogen vrezen. En geef dat het woord dan ook vanavond zijn kracht mag doen. Heer, en zo komen wij op deze middag tot u. En leggen ook deze gemeente opnieuw, zoals we het ook vanmiddag mochten doen, in uw gezegende handen. Breid u uw koninkrijk uit. Wees met de broederskerkraad. Wees met haar dienaar, haar organisten, haar kosters en alle die een taak hebben in het midden van de gemeente. Breng ze tot bloei, Heere. En dat het gezien mag worden dat u krachtig werkt. Laat dat het diepe verlangen zijn op deze biddag. dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden, ook onder onze kinderen. Heere, dat er veel mogen zijn die met Obadja mogen zeggen, ik dien de Heere van mijn kinderjaren. Onze jongeren, als een Timotheus, geef het Heere, dat ze opgevoed mogen worden in de vrezen des Heeren. Zie zo in gunst op ons neer. Sterk ons ook vanavond. En geef ons zo met elkaar een gezegende biddag in uw huis. En wat wij vergeten op deze biddag, wilt u het niet vergeten, Heere. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Zie ons betalende borg. Hoor ons om zijn voorbeden, om zijn volmaakte werk. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Liefde gemeente, worstelt u ook wel eens met onverhoorde gebeden? Dat u de Heere aanloopt als een waterstroom, maar dat het uw ervaring is dat de hemel gesloten lijkt? Of worstelt u wel eens met Gods antwoord op uw gebed, dat de Heere u iets heel anders geeft dan waar u zo om gebeden heeft? Worstelt u daarmee? Onverhoorde gebeden. Dat God soms hele andere antwoorden geeft dan dat u van hem verwacht had en waar u om gebeden had. Laat het dan allereerst uw troost zijn dat we dat ook in Gods woord terugvinden. Dat er bidders zijn die niet verhoord worden. Denk maar eens aan Samuel. Toen Samuel hoorde dat de Heere Saul verworpen had, dan lezen wij, toen ontstak Samuel en hij riep tot de Heere de ganse nacht. Wat heeft hij geworsteld of de Heere toch op dat besluit terug wilde komen en toch nog in gunst aan Saul wilde gedenken? Maar de Heere antwoordde radicaal: spreek mij niet meer van deze zaak. Of dat de Heere zo anders antwoordt dan waarom je gebeden hebt. En dan denk ik in mijn gedachten aan Legio. Legio die door de Heere Jezus zo heerlijk verlost was van al die duivelen. En wat vroeg hij aan de Heer Jezus? Heere, mag ik alstublieft met u meegaan? Mag ik alstublieft bij u blijven? En wij zouden zeggen, dat is toch een kostelijk gebed, nietwaar? Wat kan daar nou op tegen zijn als je dat aan de Heere vraagt? Mag ik met u mee? Mag ik bij u blijven? En de Heer Jezus zegt, nee, Legio. Jij mag niet met mij mee. Maar ik heb een taak voor jou. Ga terug naar je dorp. Ga naar je vrienden. Ga naar je dorpelingen. Ga naar je familie. En verkondig de grote werken Gods. Heel iets anders dan hij van de Heere verwacht had. En zo kan het gaan op een middag als deze. Dat u misschien aan de Heere dingen vraagt die hij u niet geeft. Dat u worstelt en de Heer u wel antwoordt, maar op een hele andere wijze dan u verwacht had. En daar wil de Heere ons vanavond op deze biddag in onderwijzen, hoe Hij zo vaak anders antwoordt dan wij verwachten, maar dat dat tot eeuwige zegen en troost is. Met de hulp des Heren willen we dan vanavond stilstaan bij de profetie die u voorgelezen is uit Jeremia 45. En daarvan lees ik u nog het vijfde, het laatste vers voor. Waar we het woord des Heren tot Baruch horen. En daarin ook tot u en tot mij. En zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet. Want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere, maar ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij heen zult trekken. Op deze middag willen we stilstaan bij zeer een antwoord op het gebed van Baruch. En dat antwoord van God is in de eerste plaats alwetend, in de tweede plaats onderwijzend en in de derde plaats vertroostend. Zeer een antwoord op Baruch's bidden. Dat is alwetend, dat is onderwijzend en dat is vertroostend. Doch eerst gaan we daar met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 56 en daarvan de versen 4 en 5. Wil ik haar gaan zingen uit Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Dat is het leven van Baruch geweest, zo zullen we dat straks horen. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, dan heb je het gebed. Straks rugwaarts zijn gedreven, dan mag ik toch weten. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. En daarom mag ik roemen in God. En mag ik het onfeilbaar woord prijzen, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, de versen 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, biddend om de leiding van de Heilige Geest, hopen we stil te mogen staan bij zeer een antwoord op Baruchs gebed. En dat antwoord van de Heere, dat is allereerst alwetend, in de tweede plaats onderwijzend en in de derde plaats vertroostend. Het antwoord van de Heere op het gebed, op het zuchten van Baruch. Dan is natuurlijk onze eerste vraag, wie is eigenlijk Baruch? Wel een paar gegevens uit de Heilige Schrift over deze Baruch. Allereerst wordt ons verteld dat hij een zoon is van Neraja. Dat lezen we in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Maar elders wordt ook nog verteld wie zijn grootvader is, Machsea. En het feit dat zijn afstamming tot in twee generaties terug wordt vermeld, dat laat al iets zien dat Baruch naar alle waarschijnlijkheid uit een aanzienlijke familie afstamt. Maar daar zijn nog meer aanwijzingen voor. In de tweede plaats weten we dat zijn broer is Seraja. En Seraja, dat is een kwartiermeester. En dat is een hoge officier aan het hof van de koning die moet zorgen voor de uitrusting van de soldaten. Verderop wordt hij zelfs een vreedzaam vorst genoemd. Dat is al een tweede aanwijzing dat de familie waaruit Baruch komt een vooraanstaande familie is geweest met contacten in het koningshuis. En tenslotte, en dat is misschien in dit geval het meest belangrijke, weten wij dat Baruch een schrijver is. En nou weten wij natuurlijk uit die tijd dat maar weinig mensen konden schrijven. Dat laat ook al zien dat Baruch dus een man was met een opleiding. Hij is de schrijver en wel in het bijzonder is hij door de Heere geroepen om de profetieën van Jeremia op te schrijven. Luister maar, we lezen dat in het 36e hoofdstuk. Toen riep Jeremia Baruch de zoon van Neraja. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heeren die de Heere tot hem gesproken had op een rol des boeks. Nou, dat zijn wat gegevens die wij weten uit de Heilige Schrift als het gaat over wie deze Baruch is geweest. Het is natuurlijk heel bijzonder dat de Heere aan Jeremia een opdracht geeft om een profetie uit te spreken, niet tot het volk en niet tot het koningshuis en niet tot de priesters enzovoort, maar tot één man heel persoonlijk. En wanneer is nou deze profetie die we met elkaar gelezen hebben uitgesproken? En dat is natuurlijk heel belangrijk dat we goed weten onder welke omstandigheden de Heere deze profetie door Jeremia zo heel persoonlijk aan Baruch laat verkondigen. En dan moeten we goed opletten wat we lezen in het eerste vers, namelijk dat deze profetie opgeschreven is, uitgesproken is in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. En dit vierde jaar, daarvan weten wij uit de geschiedenis en ook uit de profetie, dat dat een jaar is geweest waarin de Heere aan Jeremia de opdracht gegeven heeft om alle oordelen door Baruch te laten opschrijven. Dus Jeremia krijgt van de Heere de opdracht dat hij alle profetieën die hij uitgesproken heeft moet laten opschrijven door Baruch. En dan gaat het met name over de oordeelsprofetieën. En waarom moeten die oordeelsprofetieën die Jeremia uitgesproken heeft nu opgeschreven worden. En dan moet u goed luisteren, gemeente. Want dat geldt vandaag de dag nog. Waarom moeten die oordeelsprofetieën opgeschreven worden? Luister. Opdat zij zich bekeren zouden, een iegelijk van zijn boze weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Gemeente, u weet wel dat de prediking, zoals uw geliefde dominee die brengt en die ook wij begeren te brengen, en nog vele anderen met ons, dat die prediking door heel wat mensen genoemd worden, dat zijn predikers van hel en verdoemenis. Daar moet je maar beter niet naartoe gaan. Nou, Jeremia is ook zo'n prediker geweest, van de oordelen. Maar nou hoort je het. Waarom moet uw dienaar zo ernstig prediken? Waarom is hij niet een prediker die u eigenlijk begeert? Een prediker van vrede, vrede en geen gevaar. U bent allemaal bekeerd, u bent toch verbondskinderen, u hoort er toch allemaal bij. U moet zich helemaal niet ongerust maken. Dat horen we graag, niet waar? En dat we dan af en toe nog eens een opdracht krijgen, van dan moet u dit doen en dan moet u dat doen en dan komt het allemaal goed. Zo'n prediking begeren wij allemaal. Maar uw dominee en ook wij hebben de roeping om het woord van God te prediken. En dat zegt de goddelozen het wee aan. En waarom? Niet om een zware dominee te zijn. En niet om rechtzinnig te lijken. Maar hierom, opdat jij zich zal bekeren en ontvangen vergeving van je zonden. Dat is het wat de dienaren drijft als zij ernstig spreken over de oordelen, als ze spreken over Gods rechtvaardigheid. Over de hel die de goddeloze wacht. Dan is dat uit die bewogenheid. En met die opdracht. Opdat u zich zou bekeren. En ontvangen. Het heerlijkste wat er ontvangen is. Namelijk vergeving van al uw zonden. Zul je dat elke keer in gedachten houden, gemeente. Als de prediking ernstig is, als de prediking scherp is, als de prediking separerend is, als de prediking pijn doet, zult u dan zeggen: de dominee en in hem God heeft mijn heil, mijn redding, mijn verlossing op het oog. God wil niet dat ik in de hel kom. God wil niet dat ik verloren ga. Maar de Heere wil dat ik behouden word. En daarom moeten die oordelen opgeschreven worden. En dan lezen we: en Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heeren die hij tot hem gesproken had op een rol des boeks. En zo worden dus al die profetieën, al die oordelen worden opgeschreven. En gemeente, dan krijgt Baruch een opdracht. Niet alleen als hij klaar is met het opschrijven, maar hij moet dat ook gaan voorlezen. Hij moet met die boekrol waarop al die oordelen staan, die moet hij nog een keer gaan voorlezen. En wel op het tempelplein. zodat ook de koning het horen zou en zijn ministers en de priesters en alle belangrijke mensen en het volk. Iedereen moet het horen. Waarom Jeremia het zelf niet voorleest, dat weten wij niet. Onze kanttekeningen zeggen, het zou kunnen zijn dat hij door bepaalde omstandigheden onrein geworden is en niet op het tempelplein zou mogen komen, of dat hij een godsdienstige gelofte heeft afgelegd, of dat hij misschien een verbod gehad heeft van de koning om zich nog te vertonen op het tempelplein. We weten het niet, maar Jeremia zelf gaat dus die profetieën niet voorlezen, maar God leidt het zo dat Baruch die profetie moet gaan voorlezen. En dan opnieuw treft het ons dat Jeremia zegt, jij moet dat gaan voorlezen. En dan komt het. Misschien zal hun lieder smeking voor des Heeren aangezicht nedervallen en zullen zij zich bekeren en niet van zijn boze weg. Want groot is de toren en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. Jeremia zegt als het ware tegen Baruch, het is mijn verlangen, het is mijn hoop, het is mijn uitzien, dat als het volk die toren van God hoort, en als ze bemerken hoe dat Gods grimmigheid tegen hen gekeerd is, dat zij zich zullen bekeren en dat ze zullen smeken de Heere om zijn genade. Hoort u dat? Dat leeft als het goed is in het hart van al Gods dienaren. Dat verlangen dat er vanavond jonge mensen zijn die God om genade gaan smeken. Dat er kinderen vanavond zijn die zeggen, Heere, mag ik ook van uw grote kudde een klein schaapje zijn. Dat er mensen zijn die vanavond zeggen, Heere, nou ben ik al 35 en nog onbekeerd. Dan zit ik al zo lang hier in de kerk. Misschien wel 70. En ik ben nog onbekeerd. En als ik dan hoor van uw oordelen die komen gaan. En die ook mij zullen treffen. Dat het je raken mag. En dat je smeken mag aan de Heere om genade. En Baruch, hij gaat in opdracht van de Heere, gaat hij daar naar het tempelplein en hij moet dan al die verschrikkelijke oordelen voorlezen. En onder de hoorders van die oordelen is een Michaja, een jonge man, de zoon van Germaja, de zoon van Sefan, de secretaris van de koning. En die jonge man, die wordt geraakt door wat hij hoort. En hij gaat naar de edelen van het land. En hij zegt, Baruch staat daar in opdracht van Jeremia. En hij verkondigt de oordelen Gods. Wat? Die mannen schrikken op. Hij zegt, laat Baruch komen. En Baruch moet komen. En dan leest hij opnieuw aan die edelen van het land, leest hij voor die oordeelsprofetieën. En die mannen, die schrikken ervan. Maar niet zozeer vanwege de inhoud, maar vanwege de koning. Want ze zeggen tegen Baruch, Baruch, jij moet vluchten met Jeremia. Want als de koning dit hoort, dat dit jullie profetieën zijn tegen het volk, dan zal hij in woede ontsteken. En dan zijn jullie kinderen des doods. Vlucht daarom, Baruch en Jeremia. En wij zullen die boekrol wel aan de koning voorlezen. En dan weten jullie wel, kinderen, wat er gebeurd is. Als een van die edelen die profetie voorleest van Jeremia in opdracht van de Heere, zoals Baruch hem gelezen heeft op het tempelplein, dan wordt de koning inderdaad ook woedend. En hij snijdt met zijn zwaard die profetierol aan stukken en werpt hem in het vuur. En dat niet alleen. Hij geeft vervolgens opdracht om Jeremia en Baruch te arresteren. En gelukkig, door Gods voorzienigheid, waar we ook met elkaar van gelezen hebben, zijn ze al weggevlucht naar de raad van die edelen. En dan staat er zo heel mooi: maar de Heere had hen verborgen. De Heere waakt over Baruch en over Jeremia. En het aangrijpende oordeel is wat we lezen: en zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet, de koning noch al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Een geliefde gemeente, dat laat zien wat een ongelooflijk hard hart een mens van nature heeft. Ze raken er niet door verschrikt, scheuren hun klederen niet, noch de koning, noch al degenen die het woord gehoord hebben. Denk daar eens over na, gemeente. U, jou, zijn de oordelen ook al zo vaak verkondigd. En misschien kent u wel dat beeld van verharding. Kinderen, ik heb het zelf nog in mijn jonge jaren meegemaakt. Ik heb het nog wel gezien. Wij hadden in het dorp nog een smid. En die had een groot vuur in zijn schuur. En daar hield hij dan ijzer in dat hij bewerkte. En als hij dan op dat ijzer sloeg, dan spatten de vonken eraf, dat ijzer wat hij in dat vuur had warm gestookt. En dan lag er een hond bij. En toen die hond jong was en al die spetters van dat vuur, dan jankte die hond en dan vluchtte die weg. Maar die hond was er zo langzamerhand aan al die vonken gewend geraakt. En terwijl er dan een regen van vonken op hem neerdaalde, bleef die hond rustig slapen. Hij was eraan gewend geraakt. Ben jij misschien ook zo aan die oordelen gewend geraakt? Dat je wel zeggen moet: de hel verschrikt niet en de hemel verkwikt niet. En dat je zo misschien al jaren in de kerk zit. Verhard, alleen nog maar uit gewoonte, omdat je ouders het zo graag zien, omdat u zo graag bij de gemeente wil behoren en er niet buiten wil staan, want dat sust uw geweten. Maar als u nou vanavond heel eerlijk bent, wandelt u nou nog op de brede weg of niet? Geef er nou eens een eerlijk antwoord op. En als je dan voelt dat het oordeel der verharding je steeds harder maakt, vraag dan of het woord van de Heere vanavond een hamer mag zijn die je harde hart verbreekt. Ze zijn weggevlucht, Baruch en Jeremia. Maar dan, in hun verborgen plaats, krijgen ze opdracht om opnieuw die oordelen op te schrijven. En dat is het moment waarop de Heere gaat spreken tot Baruch persoonlijk. Op het moment dat hij weer die profetie moet opschrijven voor de tweede keer. En als hij die oordelen moet opschrijven, dan raakt hem dat tot op het diepst van zijn ziel. Als Baruch die oordelen van God op moet schrijven, dan komen de tranen uit zijn ogen. Dan is hij zo bewogen met dat volk, dat straks weggevoerd zal worden. Dan ziet hij voor zijn ogen die mannen sterven, als slaven weggevoerd. Dan ziet hij hoe die vrouwen verkracht worden door die verschrikkelijke Babyloniërs en Assyriërs. En hoe de kinderen huilend worden weggevoerd. En als hij al die oordelen leest en weer op moet schrijven, dan raakt dat zijn hart. En zo treft de Heere hem aan. Daar schrijvend, terwijl zijn tranen druppen op het handschrift. En dan gaat de Heere tot hem spreken. En wat zegt de Heere? Zullen we samen eens gaan luisteren. Gods alwetendheid was onze eerste gedachte. Luister maar wat de Heere tegen Baruch zegt als hij daar aan het schrijven is. Gij zegt, wee nu mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zuchten en ik vind geen rust. De Heere zegt tegen Baruch, Baruch, ik weet het. Baruch, ik voel als het ware mee hoe jij bedroefd bent, hoe jij smart hebt, hoe dit jou raakt tot aan het diepst van je ziel. Baruch, ik weet het, wat het schrijven van deze oordelen met jou doet, Baruch. En hierin laat de Heere zien wat we met elkaar zingen in Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Dat is wat de Heere hier zegt. Ik weet het. Waar je mee worstelt. Ik zie het. Baruch. En misschien zijn er vanmiddag hier ook wel. Die een verborgen kruis dragen. Waar mensen niet van weten. Een diep en stil verdriet in zich omdragen. Laat het dan vanavond uw troost zijn, dat de Heere zegt, ik weet het. Ik weet van uw worstelen. Ik weet van uw vragen. Ik weet van uw pijn. En zo komt de Heere tot Baruch en hij zegt, ik weet het wat je gezegd hebt. Ik weet het wat je doorleeft. Ik weet wat je voelt, Baruch. Ik weet dat je het gezegd hebt in je verdriet. De Heere heeft droefenis tot mijn smart toegedaan. Ik had al zoveel smart over de zonde van mijn volk. Het deed mij zo'n pijn dat ze de Heere verlaten hebben. Daar heb ik zoveel smart over. Maar nu heeft hij bij die smart ook nog droefheid gevoegd. En droefheid, dat is in het Hebreeuws een woord dat nog sterker is dan smart. Bij ons zijn het als het ware synoniemen. Maar in het Hebreeuws is het woord droefheid toch nog weer sterker dan smart. Want, zegt hij, u hebt bij mijn smart die ik had over de zonde van het volk ook nog droefheid gedaan door aan te kondigen die verschrikkelijke oordelen. U hebt droefheid bij mijn smart gevoegd. En zo begrijpt ook Baruch iets van wat zijn leermeester gezegd heeft, Jeremia. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springaden van tranen, zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochters van mijn volk. Zo zijn Jeremia en Baruch mensen die diep bewogen zijn met de zonden van het volk. Dat ze dat niet kunnen zien en dat ze dat smart doet. Dat het volk zo van de Here afwijkt. Maar bovenal zo bedroefd over de verschrikkelijke gevolgen die dat met zich mee zal brengen. Gods alwetendheid. De Here zegt, ik zie het dat je eronder lijdt. Ik zie het. Dat je het niet dragen kunt. Laat zo Gods alwetendheid u tot troost zijn. Maar laat het ons ook tenslotte eerlijk de vraag stellen. En laat ik eens beginnen bij de ouderlingen. Als u opzicht hebt over de gemeente en u ziet ze zo zitten. Kent u dan ook iets van die smart van Baruch en Jeremia? Over de kinderen die nog onbekeerd zijn. De jongeren die de wereld zo dienen. Ouders die zo vastzitten in de dagelijkse zorgen van het leven. Ouderen die zo koud en onbekeerd zijn. Kent u iets van die smart? En daarbij de droefheid. Dat je weet, als ze onbekeerd sterven. Ze voor eeuwig verloren gaan. Stempelt dat uw ambtelijke bediening, geliefde broeders. En vraag ik ook aan broeder de Greve en vraag ik ook aan mezelf. Merken de mensen dat op uw huis bezoeken? Geldt ook voor de andere ambtsdragers. Geldt ook voor ons als ouders. Merken onze kinderen het? Maak dus vragen. Hebben de kinderen ooit wel eens een traan gezien in uw ogen? Omdat u uit liefde zei, jongen, ga toch niet verder op deze weg. Als God met zijn oordelen komt. Hebben je kinderen het wel eens gezien? Een traan. Baruch en Jeremia weenden over de zonden. En over de oordelen. Wat kunnen we er soms koud onder zijn, nietwaar? Geef de Heere dat we vanavond bidden. Heere, geef mij toch een bewogen hart. Met mijn kinderen. Met de gemeente. Met hen die buiten zijn. Baruch. De Heere zegt, ik weet het. Dat je smart en droefheid hebt. Weet de Heer het ook van ons. We gaan naar onze tweede gedachte. Baruch krijgt onderwijs van de Heer. Hij hoort niet alleen tot zijn vertroosting en bemoediging dat de Heer van hem af weet. Maar de Heer gaat hem ook onderwijzen. En dat is niet altijd aangenaam onderwijs. Wat deze Baruch krijgt van de Heere. Want wat zegt de Heere? Zo zeg ik. Zie wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs het ganse land. Baruch. Vanuit zijn familiebetrekkingen, om het zo te zeggen, bekend met het hof. En hoe het aan het hof toegaat, was toch eigenlijk wel diep onder de indruk van het koningshuis, om het zo te zeggen. Hij was een man die ook op de hoogte was van het priesterdom en van wat er in de tempel gebeurde. En dat alles maakte wel diepe indruk op hem. En hij had de gedachte dat dat altijd wel zal blijven. Het koningshuis van David. Het priesterdom van Aaron, dat zal de Heere toch niet wegnemen. Maar nu krijgt hij schokkend onderwijs van de Here. Want de Here zegt, wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. De tempel die Salomo gebouwd heeft, die breek ik af. Het priesterdom wat ik ingesteld heb, snijd ik af. Het koningshuis van David zal ik maken tot een afgehouwen tronk. Wat een ontzaglijke boodschap moet dat voor deze bare geweest zijn. Een schok is het voor hem. En daarom zegt de Heere, jij was onder het schrijven zo bewogen, maar je begreep niet wie ik ben, Baruch. Ik ben een God die wat ik geplant heb uitdruk en wat ik gebouwd heb, dat verbreek ik. Een schokkende boodschap. Liefde gemeente, dat is het ook voor ons. Want God is niet veranderd. Zo is God nog steeds. En wat betekent dat dan? Voor u en voor mij en voor jullie. Wel geliefde gemeente, dan kunnen we allereerst denken aan de kerk. Die de Heer als een plant hier heeft gegeven in de dagen der reformatie. Heeft de Heer ons zo willen zegenen, dat hij gaf mannen als Guido de Bret en Petrus d'Athene. En later heeft de Heer de kerk verder willen bouwen in de dagen van de nadere reformatie. Toen gaf hij mensen als Smijtegeld, Brakel, Van de Groe. En ook is hij voortgegaan in de dagen van de afscheiding, dat hij mannen gaf als de Kok en gezellen Meerburg, dat hij mannen in de hervormde kerk gaf als dominee Detmar. Maar wat ik geplant heb, ruk ik uit. Want wat hebben wij gedaan, gemeente, met al die zegeningen die de Heer in het voorgeslacht gegeven heeft? Wat is er van de kerk terechtgekomen in onze dagen? En moeten wij op een middag als deze niet weten, al we zien de toestand van de kerk? Raakt het u niet, juist als we in Friesland wonen? Hoeveel kerken worden niet week in week uit gesloten? Hoe klein is het getal geworden in onze provincie van degenen die nog bij de waarheid begeren te leven? Ik herinner mij nog dat ik een aantal jaren geleden een preek hield in de Rijse, in een van die grote kerken, de Noorderkerk. Is een tijdje de grootste kerk van Nederland geweest, wat het aantal zitplaatsen betreft. En onder die preek zei ik het tegen die gemeente. Ik zeg, als ik alle bevindelijk gereformeerden uit Friesland meeneem, dan is deze kerk nog maar voor de helft gevuld. Wat is er van de kerk overgebleven in Friesland en verder in ons vaderland? Misschien nog 2% of nog minder. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Hebben wij niet te vrezen? Ik denk aan ons eigen vaderland. Wat heeft de Heer rijk gewerkt in ons land? Wat zijn we welvarend land geworden? Maar de Heere heeft eraan geschud. Denk aan al de epidemieën de laatste tijd onder het vee. De verschillende financiële crisissen. De coronacrisis. En allerlei crisis in het milieu. In de veiligheid van Europa. En wat hebben we ervan geleerd, gemeente? Wat heeft ons land ervan geleerd? Niets. Ze verschrikten niet. Is het niet aangrijpend nu we 5 jaar na de corona staan, dat de kerken alleen maar leger geworden zijn? In plaats dat ons land tot bekering zou komen door dit spreken Gods. Joachim verschrikte niet. Nederland verschrikt niet. En we denken als we nou maar 800 miljard uitgeven, dan kunnen we ons wel weer wapenen. En dan zoeken we daar weer rust en vrede in. Zo dwaas is een mens nou. Zo hard zijn we vandaag in ons vaderland. En we zien niet de werkelijkheid. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, breek ik af. En geliefden, daar ligt ook een persoonlijke waarschuwing in. Voor Gods kinderen. Een ernstige waarschuwing. Als de Heere ons in zijn oneindige liefde en wijsheid en opzoekende genade bekeerd heeft. Ons vergeving der zonde gegeven heeft. En we worden er wat mee. We worden de bekeerde man, de bekeerde vrouw. Dan gaat de Heere wat hij gebouwd heeft afbreken. Wat hij geplant heeft, gaat hij uitrukken. Want de Heere duldt niet dat wij zijn eer aan een ander geven. Dat we zelf, als de bekeerde man, de Godvrezende vrouw, eer en roem zoeken. Dan gaat de Heere zijn gevoeligheden wegnemen. Dan neemt hij de smaak onder de prediking weg. Dan is er geen vertroosting meer in het zingen van de psalmen. Dan wordt alles koud. En waarom doet de Heere dat? Waarom komt de Heere ook in ons persoonlijk leven met zijn oordelen? Wel opdat we ons zouden bekeren. En we weer terugkeren tot hem. En weer leren leunen en steunen op Christus en zijn volbrachte werk alleen. Onderwijs. De Heer gaat verder en hij zegt: zoekt ge grote dingen, waarig zoekt ze niet, want ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heer. Waarig, we zeiden het al, door zijn afkomst, diep onder de indruk van het koningshuis en de heerlijkheid ervan, de priesterdienst en alles daaromheen. Het had hem helemaal geïmponeerd en hij wilde er graag bij horen. En nu gaat de Heer ontdekken. Waarig, je hebt wel geweend over de zonden en je hebt wel droefheid, waarig, over de oordelen, maar waarig, ik de alwetende, ik merk dat je daarin gemengd bent, want waarom heb je smart over de zonden en de droefheid die leiden zal tot de oordelen? Waarom? Ik zie dat je die oordelen niet wilt, omdat je een stil en gerust leven wil hebben. Je wil eigenlijk ook wat zijn, waarig. Ik zie dat jij ook grote dingen zoekt. Je wilde dat de koning naar je luisterde. Je wilde ook aan het hof een plaats innemen. Je wilde ook rust en niet vluchten. Je wilt eer en roem, waarig. Ik als de alwetende, ik zie dat je oprecht smart hebt. Ik zie dat je oprecht droefheid hebt. Maar ik zie ook dat het gemengd is met gevoelens van je vlees. Je wil je vlees strelen, je wil aanzien, je wil eerbarig. Je wil geëerd worden als de schrijver. Je wilt een hoge plaats innemen aan het hof. Je wilt dat ze zeggen, kijk, daar heb je barig, de schrijver. En je bent nu een vluchteling. Je zit verborgen. En dat wilde je niet, barig. Je zocht grote dingen, maar ik zal het je leren. Zoek ze niet, want die grote dingen zoeken, die naar het vlees leven, die hun zondige vlees zoeken uit te leven, daarvan zeg ik, daar zal ik een kwaad over brengen. Baruch, wat een scherp onderwijs. De Heere ziet tot op de bodem van je hart. En terwijl je weent over de zonden, terwijl je droefheid hebt over de oordelen die komen, kan het toch ook nog liefde zijn tot je eigen vlees. En denk, dat is toch wat als dat allemaal gaat gebeuren en ik word er ook onderdeel van. Nou Heere, dat moest maar niet gebeuren. Want ik wil eigenlijk ook wel dat het me goed gaat. En dat ik kan genieten van de dingen hier van dit aardse leven. Ik wil eigenlijk geen verdrukking, Heere. Ik wil eigenlijk niet vluchten, Heere. Ik wil eigenlijk een mooi en prachtig en rustig leven hebben. Zoek die grote dingen niet, Baruch. Want dat zijn dingen van het vlees. En ik zal een kwaad brengen over alle vlees. Onze kanttekeningen wijzen er ook op dat Baruch een voorspoedig en gerust leven voor zichzelf zoekt. En dat is er niet, kinderen van God. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is het testament wat Christus aan zijn kerk achterlaat. Zijn kerk is hier een bestrijdende kerk. De Heere zegt dat ik zal mij doen overhouden, een arm en ellendig volk. Niet aanzien en groot in dit aardse leven. Nee, veracht, aller afschafsel waardig, kruisdragers achter de Heer Jezus. Maar, en dat is onze laatste gedachte, en ik zie dat ik mij moet haasten. En daarom laat ik even rusten de psalm die we zouden zingen. En ga ik snel over naar mijn laatste gedachte. Namelijk dat het woord van de Heere niet alleen alwetend is. Niet alleen onderwijzend. Maar ook vertroostend. Want wat zegt de Heere? Maar ik zal uw ziel geven tot een buit in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Baruch, je zult een zwervend leven hebben. Baruch, je zult een vreemdeling zijn hier beneden. Baruch, je zult een pelgrim zijn. Baruch, het zal waar worden wat wij met elkaar gezongen hebben. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles bewaard. Zijn ze niet op uw rol geschreven? Dat is het leven van Gods kind. Maar, zegt de Heere, ik zal uw ziel geven tot een buit. En wat is een buit, dat weet je wel. Dat is wat je ontvangt na een strijd. Nadat je gevochten hebt en je hebt overwonnen, ontvang je de buit van het overwonnen land. En zo zegt de Heere, Baruch, maak je geen zorgen in het strijdperk van dit leven, want ik zal je geven je ziel tot een buit. Vrees niet, Baruch, ook al moet je straks met Jeremia naar Egypte vluchten, al moeten de oordelen komen en zullen zich voltrekken. Vrees niet, Baruch, want ik zal je ziel geven tot een buit. En je zult het ervaren, wat de dichter zingt. Er zullen 1000 vallen aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand. Maar tot jou zal het kwaad niet genaken. Kind van God, dat is het wat de Heere op deze biddag tot je zegt. Overal waar je heen gaat. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Sleven achter hem aan. Maar, zegt hij, Ik zal je ziel geven tot een buit. Mijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Ik, Baruch, zal jou nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Hoe kan dat nou? Voor een Baruch, die toch grote dingen zocht. Baruch die toch heimelijk verlangde naar een leven aan het koninkhof met eer en pracht en aanzien. Hoe kan de Heere dat nou tot hem zeggen en ik zal je ziel geven als een buit? Wel, dat kan alleen om Christus wil. Omdat hij ook voor deze Baruch volkomen verzoening heeft aangebracht. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, zal Baruch nooit omkomen in de nood. Omdat Christus ook voor Baruch volkomen betaald heeft. Ook omdat de naam van Baruch geschreven is in de handen van Christus en niemand hem daaruit zal kunnen rukken. Geliefden, we moeten eindigen. God komt met zijn oordelen. Het schokte Baruch. En de grote vraag is, hebt u, heb jij, toen de oordelen aangekondigd werden en je gewaarschuwd werd dat de rechter voor de deur staat, heb je toen schuiling gezocht in de ark der behoudenis? Ben je veilig als de oordelen van God komen? Ben je in de ark, geliefden? En als je er nog buiten staat vanavond, smeek ik je, alsof Christus door ons baadde. Ik smeek je, laat je toch met God verzoenen, vanavond nog. En u, jij, die God vrezen mag, een drietal zaken, tot slot, als een les uit deze geschiedenis. Hoe is je gebed? Is het ook nog als bij Baruch nog zo vaak gemengd? Dat je enerzijds de ere van God en bewogen bent met het lot van zondaren, maar dat je aan de andere kant toch nog zo vaak gemengd bidt, omdat je nog zo vaak jezelf op het oog hebt en nog zo vaak zoekt naar de streling van je vlees. Zoekt ge grote dingen, geliefden, zoekt ze toch niet. En tenslotte mag je weten van Gods almacht, maar ook van zijn alwetendheid. Ik weet het, zegt de Heere. Ik weet van uw nood. Ik weet van uw verdriet. Ik weet het. En laat dat u tot troost zijn. En leg dan, te midden van uw verdriet, te midden van uw grote zorgen, te midden van de onbegrepen wegen die de Heere gaat, uw vinger bij dit heilig woord van God en zegt: Heere, u hebt toch beloofd en ik zal uw ziel tot een buit geven overal waar gij heen gaat. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo komen wij tot u en hebben gehoord de woorden die u gesproken hebt tot Baruch. En geef, Heere, dat dit antwoord op zijn zuchten, op zijn bidden, ons tot onderwijs mag zijn op deze biddag. Gaat u zo met ons mee, Heer, als we weer van hier gaan. En we gaan weer verder. Wil ons dan leiden door uw Heilige Geest. En laat het woord zo mogen meegaan. Zoekt ge grote dingen, zoekt ze niet. Want ik zal een kwaad brengen over alle vlees. Heer, het ontzagwekkende. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit. Heer, dat maken wij ons waardig. Ook als kerk. Ook als kind van u. En geef daarom dat er een hartelijke bekering mag zijn. Een zoeken van uw heilig aangezicht. Uw ware verootmoediging. Een bidden om vergeving van onze zonden. Geef ons zo toch een gezegende middag. Maar ook dat uw kinderen bemoedigd mogen worden. Te midden van al die oordelen zullen zij niet omkomen. Want ik zal uw ziel geven tot een buit. Overal waar gij heen zult trekken. Heere, u brengt uw kinderen thuis. Te midden van al de oordelen gaat u door met uw werk. En al uw kinderen zullen thuiskomen. Laat dat de troost mogen zijn in dit tijdsgewricht dat we met elkaar beleven. We bidden het u alles uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 145. En daarvan het zesde vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 145. En daarvan het zesde vers. En daar mogen we deze biddag mee eindigen. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, die tot hem bidt. Hij troost het hart dat schreiend met barug tot hem vlucht. En laat dat ook de oefening mogen zijn in uw leven. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebee blijft wenden. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Thank you. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.